Goedenavond, lieve mensen. Wij willen vanavond een begin maken met de evangeliën. Voor de bestudering van het Koninkrijk van God in de evangeliën zijn twee avonden uitgetrokken. Dat mag ook wel, we hebben vier evangeliën. Ik wil vanavond alleen maar mij wijden aan het Matthäus-evangelie. En dat is ook wel begrijpelijk, mag ik aannemen, want dat is bij uitstek het evangelie van de koning. In Marcus vinden we meer de dienstknecht en de profeet. In Lucas de zoon des mensen. In Johannes de zoon van God. Zoon des mensen, zoon van God, dat zijn persoonlijke titels van de Heer Jezus. Koning en profeet, dat zijn ambtelijke titels van de Heer Jezus. Uit die veelheid van stof in het Matthäus-evangelie heb ik een greep gedaan. Meer ook niet. Wat zegt u? Dat zal ik u direct zo vertellen. Alles komt vanzelf goed. Uit het Matthäus-evangelie ga ik een greep doen. Maar dat wil dus niet zeggen dat ik het vanavond alleen maar over die pericoop zal hebben. We gaan een beetje door het evangelie wandelen. Ik lees voor uit Matthäus 13. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. Dus leest u vooral mee in de NBG-vertaling of in de Statenvertaling. Dan kun je de verschillende vertalingen vergelijken. Hoofdstuk 13 is het hoofdstuk van de gelijkenissen van het koninkrijk. En ik neem er één uit. En ik lees meteen daarvan de uitleg. We beginnen in Matthäus 13 te lezen in het 10e vers. En de discipelen kwamen naar hem toe, naar Jezus toe, en zeiden tot hem: waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen, tot de mensen? Hij nu antwoordde en zei tot hen: omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven. Want wie heeft hem zal worden gegeven en hij zal overvloed hebben. Wie echter niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden genomen. Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen, omdat zij kijkend niet kijken en horend niet horen en niet verstaan. Vers 16, gelukkig echter uw ogen, omdat zij kijken, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u aanschouwt, en zij hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. U dan hoort de gelijkenis van de zaaier. En vervolgens wordt ook de gelijkenis, en daar gaat het nou vooral om, in vers 24, de gelijkenis van de dolik onder de tarwe uitgelegd. De meeste vertalingen zeggen onkruid, maar in het Grieks staat een heel speciaal onkruid, dolik geheten in het Nederlands, dat sprekend lijkt op de tarwe. Vers 24, een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dolik midden tussen de tarwe en ging weg. En nu gaan we direct over naar de uitleg, vers 36. Toen liet hij de menigten gaan en kwam in het huis. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van de dolik op de akker. Hij nu antwoordde en zei: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. De dolik zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de eeuw. En de maaiers zijn engelen. Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vuuroven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover voorlopig uit het woord van God. Als u de vorige maal erbij was, broeders, zusters, vrienden, dan weet u dat wij nagedacht hebben over het koninkrijk in het Oude Testament. Het koninkrijk zoals het daar dus is aangekondigd. In een wijde algemene zin was het koninkrijk er altijd. Als je er simpelweg onder verstaat, en dat is niet verkeerd, de algemene regering van God, dan was dat koninkrijk er vanaf het begin van de schepping. Maar in het algemeen is de Bijbel een beetje specifieker over dat koninkrijk Gods. Want dan is het een koninkrijk dat weliswaar van God komt, door hem is ingesteld, maar dat toevertrouwd wordt aan de mens. We hebben gezien de vorige maal hoe de eerste mens daarin gefaald heeft. Dat koninkrijk heeft afgestaan, bij wijze van spreken, aan de handen van de Satan, de vijand, de boze, zoals hij hier in de uitleg van de gelijkenis genoemd wordt. En daarmee treedt Gods eigenlijke plan in werking. En wel dat koninkrijk te leggen onder de voeten van de tweede mens, de laatste Adam. Dat zijn twee namen voor de Heer Jezus in 1 Korinthe 15. En daarom wijzen de profeten in het Oude Testament vooruit naar hem, die tweede mens, omschreven als de zoon van David, maar ook als de zoon des mensen. We hebben dat gevonden met name in Daniël 7. Hier in het Matthäus-evangelie wordt de komst van de koning beschreven. En ook nadrukkelijk in die hoedanigheid, als koning. Want Matthäus schrijft, kunnen we concluderen, aan gelovigen, aan Israël moet ik zeggen. Niet alleen maar aan de gelovigen, maar juist ook aan degenen die het nog niet zijn. Dank je. Israël, dat een heel specifieke verwachting van de Messias had, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Een Messias die zou komen en zijn koninkrijk zou vestigen, de vijanden zou verslaan, dat zouden dan in dit geval de Romeinen zijn. En dan zou het vrede en gerechtigheid worden voor Israël en voor alle volkeren. Een koning zittend op zijn troon. In plaats daarvan brachten de apostelen in deze wereld een boodschap van een koning die niet zat op zijn troon, maar in de troon van zijn vader in de hemel. In Openbaring 3 wordt daar een nadrukkelijk onderscheid tussen gemaakt, vers 21. De Heer Jezus zit nu met zijn vader in diensttroon in de hemel, zoals hij straks zal zitten op zijn eigen troon, op aarde. Dat is een groot verschil. En dat moet goed uit elkaar worden gehouden. Die troon van David is niet verhuisd naar de hemel. Dat is de troon van de Vader. De troon van David, daar zal de Heer Jezus straks, als hij zijn rijk van vrede en gerechtigheid vestigt, gezeten zijn. Maar daar zat wel een probleem in. En Joden hebben dat door de eeuwen heen aangevoeld. En elke keer als ze openbare discussies hadden met christenen, brachten zij dat punt naar voren. Als Jezus van Nazareth werkelijk de Messias zou zijn, waarom is het dan nog zo'n puinhoop in deze wereld? Waarom regeert hij dan niet op de troon van David? En waarom is er dan nog geen vrede en gerechtigheid? Want zo is het toch duidelijk aangekondigd. Ik citeerde Jesaja 9 vers 5 en 6 als voorbeeld waar dat duidelijk wordt beschreven. Matthäus neemt op zich, geïnspireerd door de Heilige Geest, de taak om dat uit de doeken te doen. Waarom is Jezus wel degelijk de Messias, terwijl hij niet zit op de troon van David? Hij is zelfs afwezig. Het laatste wat de wereld van hem heeft gezien, is dat hij in de dood is gegaan, in het graf. Er zijn wel verhalen dat hij is opgestaan en dat hij is verschenen. Maar dat was dan alleen aan zijn eigen volgelingen. De wereld heeft daar niets van gezien. Ook Israël niet, het ongelovige deel. Probeer dus maar eens aan Joden duidelijk te maken dat Jezus de Messias is, terwijl hij verborgen is en de wereld er nog net zo slecht aan toe is als voor Golgotha. Dat is de taak van Matteüs. Aan de ene kant een positieve taak, door een veelheid aan citaten uit het Oude Testament laat hij zien dat Jezus van Nazareth in alle opzichten het Oude Testament heeft vervuld. Dat is de positieve kant. Negatief laat hij ook zien waarom dat koninkrijk er nog niet is in de vorm zoals het was aangekondigd. Hij laat duidelijk zien dat dat koninkrijk er wel komt. We hebben dat ook net in de uitleg van de gelijkenis gezien. Het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Tegelijkertijd is het ook de koninkrijk van hun vader, waarin de gelovigen zullen stralen als de zon. Het komt er wel, maar het is in die openbare heerlijkheid nog niet aan de orde. Het is uitgesteld. En die negatieve taak van Matteüs is om duidelijk te maken hoe dat kwam. Als een Jood protesteert dat Jezus niet de Messias kan zijn, dan moet het ongelovige deel van Israël wel bedenken dat ze daar zelf mede debet aan zijn. Dit is niet het evangelie alleen maar van de verschenen Messias, maar ook van de verworpen Messias. We stuiten hier op een heel moeilijk centraal probleem in de schrift, dat in allerlei vormen weer terugkomt. Dat is de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de mens en de soevereine wegen van God. Je kunt niet zeggen dat God ervoor verantwoordelijk is geweest dat de massa van Israël zijn Messias heeft verworpen. Dat was hun eigen verantwoordelijkheid. Aan de andere kant, als Israël het niet gedaan had, dan zou, zoals we het hier in Matteüs 13 hebben gevonden, dat koninkrijk niet hebben kunnen worden uitgebreid in de hele wereld. De akker waarin het zaad wordt gestrooid is de wereld, zegt vers 38. Dus in die zin moeten we zeggen, het is maar goed voor ons gelovigen uit de volkeren dat Israël zijn Messias heeft verworpen. En dan voelt u grote spanning. Het is dezelfde spanning als bij de zondeval. God heeft de zondeval niet gewild en heeft de zondeval niet bewerkt. Dat is geheel en al onze verantwoordelijkheid geweest. En toch, zonder die zondeval zou God nooit op weg hebben kunnen gaan met de mens naar een wereld die uiteindelijk zoveel beter is dan de wereld die Adam en Eva verloren hadden. Daar komen wij niet uit. Die verantwoordelijkheid van de mens en die plannen, die raadsbesluiten van God, we hebben dat alleen maar naar zijn beide kanten gelovig te aanvaarden. We komen daar straks vanzelf al nader op terug. Matteüs 1 maakt al onmiddellijk duidelijk waar het in dit evangelie om gaat. Want het geslachtsregister waarmee dit evangelie en dus ook het Nieuwe Testament opent, is dat van een koning. Heel anders dan Lucas 3, waar het gaat om de Zoon des Mensen. Hier gaat het erom duidelijk te maken dat de Heer Jezus, ook al was hij niet de biologische zoon van Jozef, hij was wel zijn wettige zoon uit diens huwelijk geboren en als zodanig de wettelijke afstammeling van de troon van David. Het begint al onmiddellijk zo: geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David. Dat verbindt hem met het huis van David en dus met het koningschap en met de troon van David, maar ook zoon van Abraham. Dat verbindt hem met heel Israël en met al de beloften die aan Israël geschonken zijn. In dat geslachtsregister wordt ook de nadruk gelegd op David en zijn huis. We kunnen natuurlijk niet op details ingaan, dat zou bijzonder belangwekkend zijn, maar daar hebben we geen tijd voor. Hij is trouwens niet alleen koning in dit hoofdstuk, hij is ook de verlosser. Zijn naam zou Jezus genoemd worden, want hij zou zijn volk behouden van hun zonden, zegt vers 21. En hij is ook in vers 23 Emmanuel, God met ons. Dat zijn de drie hoedanigheden: koning, verlosser, Emmanuel. In hoofdstuk 2 zie je weer die nadruk op Jezus als de beloofde koning. En ten tweede de nadruk op het feit, dat zie je hier al vanaf het begin, dat het evangelie uiteindelijk niet alleen is voor Israël, maar voor alle volken. Want hier zijn het niet de herders uit het veld die komen, maar de wijzen uit het oosten, vertegenwoordigers van de niet-Joden. En zij komen uitdrukkelijk met deze vraag: waar is de koning der Joden die geboren is? In hoofdstuk 2, vers 2. Opvallend in deze twee hoofdstukken is ook dat Matthäus al er onmiddellijk een begin mee maakt. Vele schriftcitaten te geven die stuk voor stuk bewijzen dat Jezus de vervulling is van die oudtestamentische profetieën. Dus en Jezus is de beloofde Messias en het zijn vooral de volkeren, niet Herodes, vertegenwoordiger van de ongelovige massa van Israël, maar het zijn de volken, vertegenwoordigd door deze drie wijzen uit het oosten, die komen om de koning te aanschouwen. En zij doen dat met zeer grote vreugde, zegt vers 10, en brengen hem goud, wierook en mirre. En Matthäus zegt met een knipoog, kijk, dat is wat we hebben in Psalm 72. Waar de volkeren komen om aan de grote zoon van David goud, wierook en mirre te brengen. Alle volkeren buigen zich voor Jezus neer. Hier al symbolisch in deze drie wijzen. In hoofdstuk 3 vinden we de grote voorloper van de koning, Johannes de Doper. De heraut, zoals een groot koning voorafgegaan werd door een heraut. Hij is maar een stem, hij is niet de Messias, hij is de stem van een roepende in de woestijn. Bereid de weg van de Heer. Nou, als je dat leest in Jesaja 40, dan is de Heer daar de Heere, Yahweh, God. Want hoofdstuk 1 had gezegd, God met ons. En dat is iets dat al onmiddellijk voor de Joden weer een geweldig probleem is. In hun Messias-voorstelling is het ondenkbaar dat die mens die de Messias is, tegelijkertijd God zou zijn. Terwijl het in het Nieuwe Testament zo belangrijk is. God met ons, dat is heel letterlijk te nemen, maar niet een mooie naam. God komt tot ons. Zoals deze profetie zegt van de heraut, dat hij de weg des Heren bereidt. En tegelijkertijd is deze mens inderdaad mens die in alle onderdanigheid en gehoorzaamheid zich door diezelfde heraut laat dopen. Zeer betekenisvol, want het was een doop der bekering tot vergeving van zonde, maar hij had geen bekering nodig en geen vergeving nodig. Maar het is als het ware, ik voeg er nog wat schriftplaatsen aan toe, behalve al die welke Matthäus noemt. Het is als het ware wat we in Matthäus in Psalm 16 vinden. Hij kijkt naar die gelovigen die zich lieten dopen door Johannes en hij zegt, dat zijn de heerlijken in wie mijn welbehagen is. En ik voeg mij bij hen, ik maak mij één met hen door langs diezelfde poort van de doop tot hen te komen. Ik identificeer mij met hen door de doop. Dat kan met alle eerbied gesproken de hemel niet op zich laten zitten. En de hemel opent zich en God zelf zegt, deze is mijn geliefde zoon in wie ik welbehagen heb gevonden. 3 vers 17. God is tot ons gekomen in de gestalte van een mens. En die mens is de zoon van de Vader. De koning is de zoon van de Vader. Dat gaat al zoveel verder dan elke Joodse Messias verwachting. Als u nog even terugdenkt aan het begin. Jezus, zoon van David. De zoon van David is Salomo ook in dat hoofdstuk. Maar Salomo werd door de Heere genoemd Jedidja, geliefde des Heeren. Zoon van Abraham, dat is in Matthäus 1, Isaac. En van Isaac werd gezegd, het is uw zoon, uw enige die gij lief hebt. Jezus, de Messias, de geliefde van de Vader. De mens boven wie de hemel zich opent. En meer dan eens spreekt God die woorden uit. Deze is mijn geliefde zoon. Zoon van de Vader. En toch waarachtig mens. Hij ontvangt de Heilige Geest en wordt door de kracht van die geest geleid in de woestijn om voorbereid te worden op zijn bediening. En zijn eerste grote confrontatie aan te gaan met degene die de macht in deze wereld heeft. Dat is de Satan. En hij spreekt dat ook zo uit. In vers 9, daar zegt hij van de koninkrijken der wereld, al deze dingen zal ik u geven als u neervalt en mij aanbidt. En in een andere evangelie, in Lucas, zegt hij, ik heb daar het recht toe, want al die dingen zijn mij gegeven. En als je zou vragen, wie heeft ze hem dan gegeven, dan zou je kunnen zeggen, dat heeft Adam gedaan. Die heeft ze uit handen laten glippen en ze overgegeven in de handen van de Satan. De Heer Jezus had gezag kunnen krijgen over al die koninkrijken door zich neer te buigen voor de Satan. En de Satan had er een zeker recht op om dat te vragen. Voor zover als het gaat natuurlijk. Maar hij was de overste van de wereld. De Heer Jezus heeft hem 3 maal zo genoemd. Maar dit was niet de weg waarop de Heer Jezus het koningschap over alle koninkrijken wilde verwerven. Er was een andere weg. En dat is de weg van het lijden. Dat uiteindelijk uitmondt op Golgotha, maar dat eigenlijk door het hele evangelie te zien is, doordat de Heer Jezus verworpen wordt door de mens, afgewezen. Het beste wat deze wereld ooit gezien heeft, is afgewezen door de mens. En daarmee bewijst die mens zelf alleen maar hoe noodzakelijk het verlossingswerk was. Want die mens bewees zijn allergrootste boosheid door het beste wat deze wereld ooit gezien heeft te verwerpen. Dat hij de koning is, bewijst hij onmiddellijk. Zoals het in vers 23 van hoofdstuk 4 staat. Hij predikt het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat zijn de tekenen van de koning waar we ook later meer van zullen zien. Nou, dan in hoofdstuk 5 tot 7 vinden we de bergrede. En de bergrede is niet ten onrechte genoemd de grondwet van het koninkrijk, de beginselen van het koninkrijk. Dit is onderwijs aan discipelen. En discipelen zijn volgelingen van de koning in dit evangelie. De hele massa van de mensen mag toehoren, maar de Heer Jezus spreekt uitdrukkelijk tot zijn discipelen. Hij geeft onderwijs aan zijn volgelingen. Dit is niet de grondwet van het koninkrijk, zoals dat koninkrijk straks zal bestaan in macht en heerlijkheid na de wederkomst van Christus. Want die grondwet veronderstelt voortdurend lijden, vervolging, verdrukking. Kijk maar onmiddellijk naar die negen zaligsprekingen. Het zijn veel eer de beginselen van het koninkrijk nu. Dus al heel vroeg in het evangelie maakt de Heer Jezus duidelijk, terwijl zijn bediening nog nauwelijks begonnen is, dat zijn volgelingen in deze wereld verdrukking en vervolgingen moeten verwachten. En de loop van het evangelie zal duidelijk maken dat dat in de eerste plaats in het leven van de Heer Jezus zelf zichtbaar is geworden. Verdrukking en vervolging en tenslotte zelfs de volledige verwerping en zijn verwijzen naar het kruis. Hoe belangrijk zou het alleen al zijn om over die bergrede te spreken? Want die bergrede is in zekere zin een portret van de Heer Jezus zelf. Al die dingen die ons zo moeilijk en verheven voorkomen, dat zijn dingen die in zijn leven volledig verwerkelijkt zijn geworden. Zoals het toekeren van de andere wang. En noem al die elementen maar op. Maar hij verwacht ze in zijn discipelen. En het geheim daarvan, ik kom daar later nog wel op terug, vindt u in hoofdstuk 10, vers 25 en 24 en 25. Ik citeer het nu alleen maar even, u hoeft het nog niet op te zoeken. Want daar vindt u dit belangrijke principe. Een discipel is niet meer dan zijn heer. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Daarom zeg ik, de bergrede is in zekere zin een portret van de koning zelf. Zo heeft hij hier op aarde geleefd. Maar het is tegelijkertijd een portret van zijn volgelingen. Want het ideaal van de volgelingen is te worden als de meester. Dat is een van de grote geheimen, ik zeg het nu al op deze tweede avond, van het koninkrijk Gods of het koninkrijk der hemelen. Volgelingen hier op aarde, die in hun persoonlijke leven zich onderwerpen aan de meester, ze zijn slaaf en ze zijn discipel. Dat is volgeling van de meester, beide in één. Ik zei in een tussenzin, en laat ik dat punt maar meteen afhandelen voordat ik het zou vergeten. Het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk Gods is hetzelfde. Dat is ook heel makkelijk te bewijzen. Heel veel teksten waarin Matteüs geschreven wordt over het koninkrijk der hemelen, die vindt u bijna woordelijk terug in Marcus en Lucas. Alleen daar staat het koninkrijk Gods. Nou, die identieke teksten of bijna identieke teksten laat zien dat het over dezelfde zaak gaat. De hemelen is in feite een eufemisme. Het is eigenlijk een aanduiding voor God zelf. In Daniel 4 zegt Daniel tegen Nebukadnezar dat die moest leren dat de hemel regeert. Nou, dat betekent in feite dat God regeert. Koninkrijk der hemelen betekent dus niet een koninkrijk in de hemel, zoals Luther scheen te denken. Das Himmelreich is bij hem de hemel. Nee, het koninkrijk der hemelen is een koninkrijk op aarde, of zoals u wilt, in deze schepping. Hemel en aarde, maar dan als de geschapen werkelijkheid. Het gaat erom dat de hemel regeert, maar wel over de aarde. Het is een koninkrijk dat hier op aarde gevestigd wordt. Een keer of vijf wordt in dit evangelie wel gesproken over het koninkrijk Gods. En zonder daar nou per se een onderscheid tussen te maken, of al te scherp onderscheid, zou je misschien kunnen denken hier en daar dat het dan meer gaat over de geestelijke binnenkant van dat koninkrijk. En niet alleen maar de uiterlijke manifestatie daarvan. Misschien komen we daar straks nog nader op terug, maar maak daar maar niet te veel onderscheid tussen. Het koninkrijk der hemelen is een bijzondere benaming van het koninkrijk Gods. En waarom niet? We hebben in Matthäus 13 al gehoord over het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Het koninkrijk van mijn vader, zegt de Heer Jezus. Er zijn allerlei namen voor dat ene koninkrijk. De koning, en voor hem al de heraut, sprak deze woorden. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is een groot contrast met de profeten. In de tijd van de profeten was het eigenlijk toch nog wel verre weg. Het schemerde aan de horizon. Maar toen Johannes kwam, en ook toen de Heer Jezus in het begin van zijn optreden diezelfde woorden gebruikte, was het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. Het stond voor de deur. En eigenlijk manifesteerde het zich al. Want waar de koning is, daar is het koninkrijk. Als in Lucas 17 de omstanders vragen, waar is dat koninkrijk dan? Dan zegt de Heer Jezus, in wat ik als de correcte vertaling beschouw, het koninkrijk is midden onder u. In Lucas 17 vers 21. Het stond tussen hen in. Niet zoals sommige vertalingen geven, het is in uw hart. Het is niet in het hart van ongelovige mensen. Maar het is midden onder u. Want hij stond onder hen. Bij Adam was dat heel anders. Daar werd het hele koninkrijk toebereid. Dat was helemaal aan het einde verscheen de koning. Maar de Heer Jezus is net omgekeerd. Eerst verschijnt de koning. En daar waar hij verschijnt, daar gaat langzamerhand ook dat koninkrijk zichtbaar worden. Er komen hier en daar volgelingen. En hoe meer er komen, des te meer breidt zich dat koninkrijk uit in de wereld. Het koninkrijk is nabij geworden. Voorbij gekomen. En in Matthäus 5 tot 7 legt hij aan zijn eerste discipelen uit wat dat met zich meebrengt. In hoofdstuk 8 tot 12 van het Matthäus-evangelie, en dan zijn we al bijna bij dat centrale hoofdstuk 13. In hoofdstuk 8 tot 12 vindt u wat we zouden kunnen noemen de tekenen van het koninkrijk. Dat was in het Oude Testament duidelijk aangekondigd. We hebben daar de vorige maal iets van gezien. De koning zou zijn koningschap duidelijk bewijzen door de tekenen waarmee zijn prediking verbonden zou zijn. Genezingen, duiveluitdrijvingen, bevrijdingen, bekeringen. En u vindt in die vijf hoofdstukken daar een hele serie prachtige voorbeelden van, die ook weer allerlei facetten van dat koninkrijk belichten. Omdat in die verschillende wonderen bijvoorbeeld verschillende vijanden worden verslagen. De vijand van de zonde, de vijand van de Satan. De wet als een negatieve macht voor zondige mensen. Noem het maar op. Toch denk ik dat we niet moeten denken dat de koning alleen maar wonderen verricht omdat het er nou eenmaal bij hoort. Het zijn de tekenen van het koninkrijk. Dat zou wel erg eenzijdig zijn. De koning geneest mensen, bevrijdt mensen, omdat hij met ontferming over hen bewogen is. Zijn genezingen zijn niet alleen maar heel formeel tekenen van het koninkrijk. Het zijn ook uitingen van zijn karakter. Een van de mooie woorden in de bergrede is dat we moeten zijn zoals onze Vader is. Zo barmhartig, zo ontfermend. Zo staat het in Lucas en hier in Matthäus 5 vers 48 staat, wees u dan volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Maar vooral in die versie van Lucas, de ontfermingen van God moeten ook in ons zichtbaar worden. In al die tekenen komt ook de ontferming van God naar mensen toe. En dat moet ook weer gereproduceerd worden in zijn volgelingen. Die ook met ontferming bewogen zijn over de mensen en de kracht en de zegen van God zo naar die mensen toebrengen. Dat is wat we in deze vijf hoofdstukken vinden. Er zijn een paar puntjes, vooral die laatste twee, 11 en 12, die ik even voor onder uw aandacht wil brengen. In Matthäus 11, vers 11 en 12, leest u dit merkwaardige. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. Maar de geringste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Dat is een merkwaardig woord. Er is al veel over gespeculeerd. Ik zie het zo. Johannes was de laatste van de grote profeten die het koninkrijk hebben aangekondigd. Maar hij heeft er zelf geen deel meer van uitgemaakt. Hij is voor die tijd gestorven. Van allen die voor het koninkrijk waren, was hij de grootste. Maar de geringste in het koninkrijk is groter dan hij. Zo groot is het dat u en ik volgelingen van Jezus mogen zijn in het koninkrijk. Discipelen van hem, leerlingen, volgelingen, vertrouwelingen. Dat is allemaal verbonden met dat prachtige woord discipelschap. Vers 12 is ook merkwaardig. Van de dagen nu van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen en geweldenaars rukken het weg. Dat is een lastige uitdrukking, misschien staat er bij u heel wat anders. Want je kunt het op verschillende manieren opvatten. Je kunt het zo lezen, het breekt zich met geweld baan. Taalkundig is dat eigenlijk de meest voor de hand liggende vertaling. Je kunt ook zeggen, het wordt met geweld ingenomen door de discipelen. Ingenomen betekent dan dat het met kracht wordt nagestreefd. Je moet er moeite voor doen. Want er zijn zoveel mensen die zich tegen dat koninkrijk verzetten. Daar moet je tegen optornen. Daarom is die poort ook een smalle, een enge poort waardoor je heen moet binnengaan. En je moet strijden om erin te gaan, want er is veel tegenstand. Je kunt het ook negatief lezen. Dat zijn de drie uitleggingen van deze uitdrukking. En ze zijn alle drie eigenlijk zinvol. Het wordt met geweld weggenomen door de vijand. Het wordt geweld aangedaan. Het koninkrijk landt niet in een omgeving die erop zit te wachten. De mensen hadden wel de mond vol van het koninkrijk, maar dan naar hun eigen patroon. En zoals de Heer Jezus het kwam aantonen, kwam aankondigen, hadden ze er weinig belangstelling voor. Het koninkrijk, zoals hij het wilde, is een geestelijk koninkrijk van liefde, van ontferming, van toewijding, van overgave, van gehoorzaamheid. En niet alleen maar van een uiterlijk zegevieren over de Romeinen. Een koninkrijk van alleen maar uiterlijke pracht en heerlijkheid, dat zal er straks ook allemaal bij zijn. Maar dat geestelijke, ja, dat ga je alleen maar verstaan vanuit het geestelijk karakter van de koning zelf. Daarom is het leren kennen van het koninkrijk eigenlijk een leren kennen van de koning. Hoe beter je hem leert kennen, hoe beter een discipel je van hem wordt. Want ik zeg weer dat sleutelwoord in Matthäus 10, dat is dit. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. En daarom is een van de mooiste taken in het koninkrijk Gods die u zich kunt voorstellen, is het leren kennen van de meester. Want alleen als je hem leert kennen, kun je ook worden als de meester. In hoofdstuk 12 vers 28 is nog een merkwaardige uitdrukking waar ik uw aandacht op wil vestigen. Hier heb je eigenlijk, ja, de grote ontknoping. In hoofdstuk 11 had de Heer Jezus al de steden in Galilea vervloekt. Het wee u daarover uitgeroepen waar men zijn bediening niet had geaccepteerd. Ondanks de tekenen en wonderen die daar waren gebeurd. En in hoofdstuk 12 zie je het absolute dieptepunt in de verwerping van de Heer Jezus. Wanneer men zegt dat hij de demonen uitdrijft door Beelzebul. Dat hij van de duivel bezeten is. De Heer Jezus zegt in vers 28 van hoofdstuk 12. Als ik echter door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Nu niet alleen maar het is nabijgekomen, het is er. En waaraan zie je het? Aan die manifestatie van goddelijke kracht. Maar ook, zeg ik weer, van goddelijke ontferming. Het is niet alleen maar de kracht waardoor die demonen worden uitgedreven. Het is de ontferming jegens die arme mensen die in de greep van die demonen waren. En daarom is die tegenstand zo afschuwelijk. Want die tegenstand van mensen die hem niet wilden accepteren, verzet zich tegen de kracht van God en tegen de liefde van God. Die twee geheimen van het koninkrijk. Als manifestatie van goddelijke kracht en van goddelijke liefde. Waar die kracht en die liefde zichtbaar worden, is het koninkrijk gekomen. En ook al is de Messias niet meer op aarde, waar die kracht en die liefde van God vandaag zichtbaar worden, wordt iets van het koninkrijk God zichtbaar. Nou, dan komen we in hoofdstuk 13. dat centrale hoofdstuk met zijn 7 of eigenlijk zelfs 8 gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Een aantal van die gelijkenissen beginnen ook met die uitdrukking: het Koninkrijk der Hemelen is gelijk geworden aan, of wordt vergeleken met, of gelijkt op. Gelijkenissen die uitleggen wat het Koninkrijk is. En wat valt daar nu in op? Ik ben begonnen met te lezen over de verborgenheden, vers 11, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Er is aan dat Koninkrijk iets verborgens, daarom zien zoveel mensen het ook niet. Ook veel christenen trouwens niet, want het zijn geopenbaarde verborgenheden en toch zijn er zoveel die er zo weinig van kunnen vertellen wat het Koninkrijk is. Wat is er zo verborgen, zo geheimzinnig aan dat Koninkrijk? Wel, in de eerste plaats, dat was toen nog niet letterlijk zo, maar dat is nu al bijna 2000 jaar wel het geval. Ten eerste is de koning zelf verborgen. In Kolosse 3 lezen we in het begin over ons leven dat met Christus verborgen is bij God. In Matteüs 25, in de gelijkenis daar van de talenten, horen we dat een mens naar het buitenland reisde om, zoals Lucas het dan zegt, daarvoor zichzelf een koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. De mens is buitenslands, Christus is buitenslands gereisd, hij is afwezig. Hij heeft het koninkrijk aan ons toevertrouwd, net als die slaven die met zijn talenten aan het werk moeten gaan, maar hij is zelf afwezig. Hij heeft wel gezegd voordat hij ging, in Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar je ziet er niet veel van. De koning is afwezig, zijn regering is er wel, maar alleen voor het oog van het geloof. Ongelovigen die kunnen makkelijk zeggen, wij zien niks van zijn regering. Ze bedenken niet dat die wereld misschien anders al lang helemaal in elkaar was gestort. Maar je zou kunnen volhouden, het kwaad zegeviert in deze wereld, er is van die regering niet veel te zien. Dus de koning is verborgen, zijn regering is verborgen en de tegenwoordige aard van dat koninkrijk is daarmee ook verborgen. Hoe dat koninkrijk vandaag is, dat zien heel veel mensen niet. En het is toch zo belangrijk en daarvoor zijn deze gelijkenissen. Neem nou die gelijkenis van de dodelijk. Dat is de eerste van de 7. De eerste is een heel algemene gelijkenis, die van de zaaier. Daar wordt ook helemaal niet gesproken over dat het koninkrijk der hemelen gelijk geworden is aan. Maar je ziet wel bij de uitleg van de gelijkenis van de zaaier, om daar toch een enkel woord over te zeggen, in vers 19, als iemand het woord van het koninkrijk hoort. Kijk, daar heb je toch weer het koninkrijk, ook in die eerste gelijkenis. De gelijkenis van de zaaier betekent, nadat Israël de Messias verworpen heeft, dat dat woord van het koninkrijk nu uitgaat in de hele wereld. Nogmaals, de akker die genoemd wordt in de gelijkenis van de dodelijk, daarvan wordt gezegd, de akker is de wereld. Probeer dat even in te denken vanuit Israëls perspectief hier in hoofdstuk 13. De Messias komt voor Israël. Zeker, de andere volkeren zullen daar ook voor profiteren. Maar hier wordt al gezegd, wat in Handelingen zoveel ergernis geeft, dat Paulus en de apostelen naar de heidenen gaan om hun het evangelie te verkondigen. Hier wordt al gezegd, het evangelie of het woord van het koninkrijk zal uitgaan in de hele wereld. Daar profiteren wij vandaag nog van. Zo is het uitgegaan, met allerlei verschillende manieren van ontvangst. Sommigen, daar heeft het geen enkele diepgang. Soms wordt het al meteen weggepikt en er zijn ook ware vruchten. Maar dan die gelijkenis van de dodelijk. Daar wordt gezegd dat het koninkrijk der hemelen lijkt op, of zelfs is gelijk geworden aan, als je het zo letterlijk vertaalt, dan wil dat zeggen nadat het koninkrijk verworpen is door diegene aan wie het toekwam, is het gelijk geworden aan iets heel merkwaardigs. Het wordt gezaaid in de hele wereld, dat is nu al bijna 2000 jaar aan de gang. En terwijl het gezaaid wordt, komt de vijand, die er alle belang bij heeft om dat koninkrijk te dwarsbomen, want hij heeft het gezag in deze wereld, denkt hij. Komt de vijand en zaait daartussen de dodelijk. Nu, ik lees dat zo. Dat wat we zien gestalte krijgen sinds dat de Heer Jezus weggegaan is van deze aarde, dat is dat koninkrijk van God. Maar zoals ik het al even zei, toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van de mens. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat wij er net zo min wat van bakken als dat met Israël in het Oude Testament is gebeurd. Het koninkrijk zoals wij het vandaag kennen is één grote vermenging van tarwe en dodelijk. Niet alle mensen op aarde behoren tot dat koninkrijk. Iemand die uitdrukkelijk beleidt, een moslim of een hindoe, of een Jood te zijn die niets van de Messias wil weten, of een boeddhist, die hoort niet tot dat koninkrijk. Die valt daar nog buiten. Maar het koninkrijk zelf bestaat uit 2 miljard christenen. En hoeveel van hen zijn werkelijk tarwe en hoeveel zijn dolik? Van de dolik wordt hier in de voetnoot gezegd, het is een onkruid dat veel op tarwe lijkt. Pas als de vrucht er is, dan zie je het verschil. Dat is bij christenen en schijnchristenen al precies net zo. 2 miljard christenen, zeggen de statistici. Dacht u dat die allemaal wederom geboren waren? Daartussen zit veel onkruid tussen de tarwe. Het is een spreekwoord geworden zelfs. Het is zo erg dat je zou willen dat het gescheiden kon worden van elkaar. Maar in de gelijkenis zegt de meester, nee, je moet het niet proberen uit elkaar te halen. Dat is maar goed ook. Stel je voor dat wij een scheiding gingen aanbrengen tussen ware en valse christenen. Wat zou dat een knoeiboel worden? We zouden in de eerste plaats met elkaar het er niet over eens worden. We zouden heel verschillend denken over de criteria die daarbij moeten worden aangelegd. We zouden ongetwijfeld mensen uitwijzen die wel degelijk ware christenen zijn, al is het dan niet zo goed te zien. En we zouden mensen binnen de deur laten die mooi kunnen praten, maar die in feite dodelijk zijn. En dat zie je als je naar de vrucht kijkt, maar dat is niet zo makkelijk. Moet je goed verstand van die planten hebben om dodelijk en tarwe goed uit elkaar te kunnen houden. Want zo op het oog is het een en hetzelfde. Dat is wel triest. Is dat het koninkrijk zoals de Heer Jezus het heeft bedoeld? Nee. Het koninkrijk zoals God het heeft bedoeld, dat komt straks in heerlijkheid en majesteit. En wat is het intussen? 1 grote vermenging. Ik zie ook die 2 volgende gelijkenissen heel negatief. Zuurdeeg is altijd in de Bijbel een beeld van het negatieve. Het meel vermengt met zuurdeeg is een negatief beeld. Net zoals die vogelen des hemels die nestelen in dat koninkrijk dat een grote macht in deze wereld is geworden. Waar de mensen, de koningen, keizers en presidenten van deze wereld rekening mee moeten houden met de rol van de kerk. Maar het is een zonderlinge verwarring. Maar de laatste 3 gelijkenissen laten ons zien, van die eerste 7, wat er voor God in dat koninkrijk gevonden wordt. Misschien ga ik nou in tegen de gebruikelijke uitleg die u gewend bent als het gaat over die schat in de akker en die koopman die mooie parels zocht. Vaak wordt het zo uitgelegd dat wij op zoek gaan naar een mooie parel en dan het koninkrijk vinden of Christus vinden. Ik denk dat het hier gaat om de vraag, als dat koninkrijk zo'n knoeiboel is geworden, 2 miljard christenen waarvan ik vrees een minderheid slechts wederom geboren is. En waarlijke vrucht voor God voortbrengt. Wat is er dan nog in die hele vermenging voor God? En dan zie je, het koninkrijk is als een koopman die schone parels zocht. En toen hij die gevonden had, gaf hij alles prijs om die schone parel te bezitten. Dat is de Heer Jezus. Of nog mooier, in de akker, daar zie je, hij kocht de hele akker. Dat vind ik al moeilijk toe te passen op de zondaar. Wat moet dat betekenen als wij het koninkrijk zouden zoeken, als dat de betekenis van de tekst is? Wat betekent het dan dat je de hele akker moet kopen om de schat te vinden? Maar bij de Heer Jezus snap ik het meteen. Hij heeft de hele akker gekocht. De hele wereld heeft hij verworven. Hij heeft macht gekregen over alle vlees, zegt hij zelf in Johannes 17. En zal het gebruiken door elk mens uiteindelijk te oordelen. Hij heeft macht over de hele wereld, over hemel en aarde. Maar hij heeft die macht verworven door het kruis vanwege die schat die in de akker verborgen was. En die schat heeft hij al van tevoren aanschouwd. Hebreeën 12 zegt, om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Hij zag die schat. En dat waren al diegenen die in dat koninkrijk echte tarwe waren. Een echte schat voor zijn hart. Een schone parel. Dat zijn de ware gelovigen. Welke denominatie in Nederland zou het wagen om binnen haar eigen kringen een scheiding aan te brengen tussen gelovigen of ongelovigen? Of te beweren dat al de mensen in die denominatie ware gelovigen zijn? Niemand. Maar hij ziet ze. Hij ziet al degenen die waarachtig hem toebehoren. En om hen heeft hij de schande veracht en het kruis verdragen. Om de vreugde die voor hem lag. Om straks die ware getrouwen te mogen bezitten. Ik zou bijna zeggen de bruid. Maar dat valt een beetje buiten de terminologie van het koninkrijk. Nee, ik denk dan veel eerder om bij het koninkrijk te blijven. Aan een gelijkenis van het koninkrijk die we vinden in Matteüs 25. Dat is die gelijkenis waar ik al even op zinspeelde. Die van de talenten. Het ziet er daar heel gunstig uit. Ik heb straks gezegd een minderheid. Nou, daar is de verhouding 2-1. 2 goede slaven, 1 boze slaaf. Ook daar gaat het niet over de hele wereldbevolking. Het gaat over hen die slaven van de koning zijn. Denk erom, elk mens in deze wereld die de naam Christen zich toe-eigent, beleidt daarmee op een of andere wijze iets te maken te hebben met Jezus van Nazareth. Anders noem je je geen Christen. Je voelt je op een of andere wijze aangesproken door hem, of het nou door zijn voorbeeld is, of wat dan ook. Anders noem je je geen Christen. Je noemt je naar Christus. En dat zijn de slaven van de koning. En van de boze slaaf wordt gezegd dat hij in feite niets van zijn meester begrijpt. Hij noemt hem streng en hardvochtig en daarom heeft hij zijn talent in de aarde verborgen. Hij kent de meester niet. De ware discipel kent de meester. En van de goede slaven wordt gezegd dat de Heer aan het einde van hen zegt, als het koninkrijk in macht en heerlijkheid gevestigd wordt: goed gedaan, trouwe slaaf, ga in de vreugde van de Heer. Om hen heeft hij het allemaal gedaan. Om die trouwe slaven, die hij gezien heeft vanaf het begin, in wie het bediening hij zich verheugt. Het is niet allemaal perfect wat ze doen. Je kunt ook rustig zeggen dat er één er meer talenten bij gewonnen heeft dan de ander. Er is ook verschillen. Maar toch, er staat hier in de Telos-vertaling: voortreffelijk, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. Dat is het koninkrijk nu. Straks is het koninkrijk dit. De vreugde van de Heer ingaan. Nu is het koninkrijk dit. Als een slaaf dienen met de talenten die je hebt ontvangen. Als een discipel de Jezus navolgen, de meester navolgen. En op hem gaan lijken, meer en meer. En na hoofdstuk 13 vind je in bijna alle gelijkenissen van het koninkrijk dat die elementen terug. Van het nu. En het nu openbaren van de karaktertrekken van de meester. Mag ik een paar voorbeelden noemen? In Matteüs 18, de gelijkenis van het vergeven. Heel belangrijk. Vers 21 tot 35. De gelijkenis over het vergeven. En daar staat in vers 23 uitdrukkelijk: daarom is het koninkrijk der hemelen gelijk geworden aan, of het wordt vergeleken met, of het gelijkt op, een koning die met zijn slaven afrekening wilde houden. En er is een slaaf die een miljarden schuld in euro's uitgedrukt kwijtgescholden krijgt. Elke slaaf in het koninkrijk is er één aan wie een miljarden schuld is kwijtgescholden, als hij werkelijk een echte slaaf van de meester is. Hij kent de meester in de eerste plaats als iemand die zijn geweldige schuld hem heeft kwijtgescholden. En hij heeft zo ontzettend veel aan hem te danken. En dan gaat die slaaf naar buiten, komt een medeslaaf tegen die hem een paar tientjes schuldig is, en grijpt hem bij zijn nekvel en laat hem in de gevangenis werpen, opdat die man zijn schuld afbetaalt. Dat is nou een slaaf die totaal niet lijkt op de meester. Want de meester heeft alles ervoor over gehad om ons tot zijn eigendom te maken. De meester handelde nooit uit eigen belang, maar altijd uit het belang van de anderen. En de Heer Jezus wijst hier op het karakter van de ware slaaf. Hij zegt zelfs in vers 35, zo zal ook mijn hemelse Vader u doen, namelijk straffen, als u niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. Zelfs in het Onze Vader, wat het typische gebed is van de discipel van de koning. Ik bedoel, als lid van het bruid van het lam bid je hele andere gebeden. Als lid van het lichaam van Christus bid je hele andere gebeden. Maar als discipel van de koning is het Onze Vader het typerende gebed. En daar staat dit precies in: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is lijken op de koning. Uit volkomen belangeloosheid zich opofferen voor de ander. En zoals hij onze miljarden schuld heeft kwijtgescholden, zo ook wij naar onze medegelovigen toe. Het is het karakter van de meester dat zich in ons weerspiegelt. En zo is het in de gelijkenis van de uitnodigingen in hoofdstuk 22. Dat is het karakter van de meester. De mensen voor wie het koninkrijk bedoeld was, kwamen niet opdagen. Dat is een pijnlijk punt. Enkele malen in het Matthäus-evangelie vind je dat. Israël wordt genoemd de zonen van het koninkrijk. Dat wil zeggen, dat waren degenen aan wie het eigenlijk toekwam. In hoofdstuk 8 vers 12, in vers 11 staat, ik zeg u echter dat velen zullen komen van oost en west. Dat zijn weer uit de niet-Joden. En met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen. De zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Dat geldt natuurlijk niet voor hen allen, maar wel voor een belangrijk gedeelte van hen, diegenen die de Messias verworpen hebben. De zonen van het koninkrijk verworpen. Nou, zo zie je ook in Matthäus 22 hoe men omging met de slaven die de genodigden nodigden tot de bruiloft. En dan staat er in vers 7 een heel ontroerend woord van hoofdstuk 22. De koning nu werd toornig en hij zond zijn legers en bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Hier heeft de Heer Jezus 40 jaar voor de val van Jeruzalem het lot van de stad voorzegd. Nogmaals, dat gold gelukkig niet voor alle Joden. Voor velen gold het niet. Maar voor degene voor wie het wel gold, die zo omgegaan zijn met de discipelen, de slaven van de koning, gold het wel. En dan zegt hij, als zij het niet willen accepteren, ga dan uit naar de heggen en de stegen. Daar zaten wij, de niet-Joden. Wij hoorden er niet bij, het was ons niet beloofd, wij waren geen zonen van het koninkrijk, we hadden geen beloften op dat punt. Vage aanwijzingen in het Oude Testament, ook zegen voor de volkeren, maar deze uitnodiging om op de eerste rang te komen zitten. Ze worden uitgenodigd. Van de kruispunten van de wegen worden ze tot de bruiloft genodigd. Alleen ook hier zie je weer, net als in de gelijkenis van de dodelijk, dat het een vermenging is. Israël valt er voorlopig buiten, tot in de eindtijd ook Israël hersteld wordt. Dat staat hier niet, maar dat zeg ik er even bij. Maar dan worden er niet Joden uitgenodigd. En velen komen. Maar er staat zowel bozen als goeden. En die bozen, dat zijn degenen zonder bruiloftskleed. Dus ook als wij uitgenodigd worden, wil dat niet zeggen dat wij het er beter van afbrengen dan Israël. Want ook de christenheid blijkt, zoals het altijd met Israël ook was, een grote vermenging te zijn van bozen en goeden. En alleen de goeden gaan uiteindelijk de bruiloftszaal binnen. Ik heb u al gezegd, er zouden meerdere van dat soort gelijkenissen te noemen zijn. Maar het is bijvoorbeeld met name denk ik ook aan de gelijkenis in hoofdstuk 21 van de onrechtvaardige landlieden vanaf vers 33. Waar u datzelfde principe vindt in vers 43. Let eens op die belangrijke uitdrukking. 21 vers 43. Dat is de conclusie uit de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u, dat zijn de ongelovige leiders van het volk, zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. Dat was hard. En de Joden werden er altijd woedend om, zoals in de handelingen ook, altijd jaloers werden als de apostelen naar de heidenen gingen om hun het evangelie te brengen. Dat volk, dat is dat volk dat we terugvinden in het koninkrijk Gods. Die schat waarvoor de Heer Jezus zijn leven gaf. Die goede en voortreffelijke en trouwe slaven. Die van de heggen en de wegen en de kruispunten zijn ingebracht om deel te krijgen aan het koninkrijk Gods. Zijn ware slaven, zijn ware discipelen. Nogmaals, in het Matthäus-evangelie worden we niet aangeduid als onderdanen. Dat woord komt hier niet voor. Maar die onderdanen worden hier omschreven door die twee woorden. Slaven en discipelen. Ik heb al een paar keer hoofdstuk 10 vers 25 geciteerd. Ik heb ook gewezen op Matthäus 25 vers 14 tot 30. De gelijkenis van de talenten waar je het allemaal nog eens mooi ziet. Laat me mogen afronden met de slotwoorden van dit evangelie. Als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, dan spreekt Hij deze triomfantelijke woorden die typerend zijn voor dit evangelie van de koning. En daarom denk ik ook een goede afsluiting voor ons vanavond. In vers 18 zegt de Heer Jezus: mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Ook al zien wij daar nog niet zoveel van. Hebreeën 2 zegt: wij zien nog niet alle dingen aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus die vanwege het lijden des doods een weinig minder dan de engelen geworden is, met eer en heerlijkheid gekroond. Daarom kan hij zeggen: mij is gegeven alle autoriteit, alle bevoegdheid, koninklijke bevoegdheid over de ganse schepping. En let dan op het woordje dan. Gaat dan heen, dat wil zeggen, omdat ik de koning ben over de ganse schepping, moeten jullie erop uitgaan. Wat moeten jullie doen? Onderdanen winnen voor die koning. Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen. Weer die merkwaardige uitdrukking. Natuurlijk komt er ook een boodschap voor Israël. Maar dat vind je meer in Lucas. Uitgaan, bij Jeruzalem beginnen, Judea, Samaria. Hier heeft Israël hem verworpen en de Heer zegt: ga nu naar de volkeren. Tot aan de einden der aarde. In hoofdstuk 24 wordt gesproken dat de Heer Jezus niet terugkomt voordat dat evangelie van het koninkrijk staat daar verkondigd is aan alle volkeren. Wij zien dat nu bijna werkelijkheid geworden. Aan bijna alle mensen is dat koninkrijk op een of andere wijze verkondigd. Gaat dan heen. Maakt alle volken tot discipelen. En dan komen daar twee deelwoorden. Hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen lerend te bewaren alles wat ik u heb geboden. Dat is een merkwaardig evangelie. De meeste christenen kennen het evangelie veel beter uit Lucas 24. Bekering en vergeving van zonden, dat kennen we. Maar dit evangelie is ook authentiek. Dat is dat wij de wereld ingaan om onderdanen voor Jezus Christus te winnen. En dat doe je op twee manieren. Door te dopen. Het verbaast me altijd dat sommige mensen zich zo verschrikkelijk laat laten dopen. Zit al lang aan het avondmaal, doen al zending, verkondigen, spreken op de zondagsschool. Zijn actief hier en actief daar. Oh ja, die doop hebben we nog steeds niet gehad. Ik begrijp daar helemaal niks van. Als je een discipel van de Heer Jezus wil zijn, moet je eerst gedoopt worden. En dat kun je niet vroeg genoeg doen. Wil iemand een discipel van de Heer Jezus zijn? Onder water. Daar begint het mee. Ja, zeg. En dan staat er: en leer hen te onderhouden alles wat ik u geboden heb. Niet andersom. De doop is niet een soort eindexamen. Nadat je eerst beleidenscategorisatie gedaan hebt of hoe het ook mogen heten. Het begint met het dopen. En dan komt het onderwijs. En wat betekent die doop dan? In het Matthäus-evangelie betekent die doop de beantwoording van deze vraag. Aan wiens kant sta jij in deze wereld? Als ik zeker wist dat u binnen deze week nog zou sterven, zou ik er weinig zin aan zien om u nog te dopen. Daarom hoefde niemand zenuwachtig te worden dat die man aan het kruis, die moordenaar aan het kruis, niet meer gedoopt kon worden. Geen probleem. Maar als u nog een leven op aarde voor u hebt, dan is dat van enorme betekenis. Aan welke kant staat u? Want de doop brengt ons in verbinding met een gestorven Christus, zegt Romeinen 8:6, opdat wij opgestaan met hem in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat heeft te maken met die geboden. En het onderhouden van die geboden, dat is nou precies wat een discipel moet doen. Hoe word je een discipel? Dan moet je eerst gedoopt zijn. En dan word je onderwezen in wat bij een discipelschap hoort. En dat is de geboden van de meester volbrengen. Eigenlijk betekent dat simpelweg als samenvatting van het hele evangelie. Mensen, hier draait het om. Het is niet voldoende om Jezus als heiland aan te nemen. Het is eigenlijk droevig dat dat beperkte evangelie zoveel verkondigd wordt. Als je maar zegt dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde gestorven is, dan sluiten wij jou juichend in de armen. Nee, nog niet helemaal. Want je kunt Jezus niet alleen maar als heiland aannemen, je moet hem ook als Heer en Meester aannemen. En daar gaat het veel meer over in de doop dan over dat eerste punt. Het gaat om dat wandelen in nieuwheid des levens. Petrus zegt: de doop is een vraag om een goed geweten. De doop betekent: Heer, tot nu toe heb ik voor mezelf geleefd. Nu wil ik voor u leven. Nu wil ik mij aan u toewijden. Nu bent u de meester. Ik zeg voor de hele wereld, die verklaart mij gek, want die kennen Jezus niet. Die hebben gezien dat hij in het graf afdaalde. Verder weten ze niets van hem, een dode Jezus. Maar ik zeg, Heer, ik ken u als de levende Heer. Ik ken u als degene die zit aan Gods rechterhand. Ik ken u als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. En u wil ik navolgen. Maar nu wil ik navolgen. Ik wil uw discipel worden. Ik wil op u lijken. Ik wil worden zoals u. Zo barmhartig. Maar ook zo krachtig. Niks tegen tekenen en wonderen. Maar dan ook vanuit de liefde van God. Ook vanuit de barmhartigheid van God. Als ik maar lijk op u, Heer Jezus. Als ik maar in uw voetspoor mag gaan. Als uw volgeling. Uw leerling. Uw vertrouweling. De discipel heeft geen grotere wens dan deze. Dat hij mag worden als de meester. Ik zou wat het koninkrijk in zijn tegenwoordige gedaante betreft geen mooiere omschrijving kennen dan deze. Worden als de meester. God zegene zijn woord.